beginnen met gebed. Vader in de hemel, Heere Jezus, Heilige Geest, dank u wel dat u één bent. We hebben net veel liederen gezongen van uw liefde, uw genade, uw goedheid en uw trouw. Dat u weer terugkomt en dat we daar naar uitzien. Heer, we zien er naar uit. We zien er naar uit dat er vrede komt op aarde. Straks met kerst hopen we er weer bij stil te staan. En staat het weer bovenaan de agenda. Maar het is verder weg dan ooit. Help ons, Vader in de hemel, om ons uw licht te laten zien in deze duistere wereld. Dank u wel dat u uw woord en uw geest gegeven hebt. En we willen vanmorgen opnieuw door u graag meegenomen worden, verrast worden, versterkt worden, om daarin ook verandering te brengen en lichtend licht en zoutend zout te zijn. Zegen uw woord in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met jullie verder met Exodus. En de vorige keer heb ik gesproken over de omschrijving die Mozes kreeg over hoe hij die tabernakel moest gaan bouwen en dat begint bij het heilige der heiligen, bij de ark. En dat de deksel op die ark waar die engelen op staan, in het Engels zo mooi vertaald wordt als de mercy seat, de genadetroon. De plek waar God woont, zetelt en waar Mozes ook met hem sprak. En daarna komt heel veel van de omschrijving van details in de tabernakel. Die laat ik links liggen, want ik heb begrepen dat jullie daar nog een speciale studie over gaan houden. Klopt dat? Er komt nog een speciale studie voor de tabernakel. Dus ik pak de rode lijn van Exodus daaruit op. En dan komen we aan bij Exodus 32 en verder. 32 tot 34. En dat is wel een bijzonder verhaal. En ik wil eerst iets lezen vanaf vers 24. Exodus 32 vanaf vers 24. Dan is het goed om even te beseffen dat het hier gaat over het gouden kalf, het gouden stierkalf wat gebouwd was terwijl Mozes op de berg was om met God te spreken. Daar kreeg hij alle details, daar kreeg hij alle informatie. En dan komt hij naar beneden en dan is daar een gouden kalf gebouwd. En dan komt er een verklaring voor die situatie van Aaron. En dan zegt Aaron, toen ik hun om goud vroeg, vers 24, Exodus 32 vers 24, toen ik hun om goud vroeg, deden ze zonder aarzelen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn. Rara. Daar was hij, proef, zomaar. Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan, omdat Aaron niet ingegrepen had. En dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei, wie voor de Heer kiest, moet hier komen. Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem. En hij zei tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël, gord je zwaard aan, jullie allemaal, doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt, al is het je broer, vriend of verwant. De Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen. En zo kwamen er die dag ongeveer 3000 Israëlieten om. Vandaag hebt u zich aan de Heer gewijd, zei Mozes, door u zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven. De volgende morgen zei Mozes tegen het volk, u hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg opgaan naar de Heer en misschien kan ik verzoening bewerken voor uw zonden. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Ach Heer, zei hij, dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet? Schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. Maar de Heer antwoordde Mozes, alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek. Leid het volk nu naar de plaats die ik je heb genoemd. Mijn engel zal voor je uitgaan, maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor hun zonde ter verantwoording roepen. En de Heer strafte het volk omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aaron gegoten had. Eerst even tot zover. Opmerkelijk, hè? Even dat ene zinnetje, dat contrast. Van, ja, ik gooi dat in het vuur en er komt in één keer een kalf uit. Maar hier staat, nee, het kalf, hè, omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aaron gegoten had. Dus ook hij was verantwoordelijk. Een bloeddorstig verhaal. Als we dan net even iets gedeeld hebben over Oekraïne, dan denk je bij jezelf, hoe is het toch mogelijk dat dit in de Bijbel staat? Kon dat nou niet anders? Maar er is wel een ernstige situatie. Ik had als rode lijn voor deze serie over Exodus, was ik ook mee begonnen, van Israël is wel uit Egypte gehaald, maar Egypte was nog niet uit Israël. Het zat nog in hun systeem, het zat nog in hun hart. En mensen zeggen wel eens van ja, als God nou meer wonderen zou doen, als er nou meer wonderen zouden zijn, dan zouden mensen toch wel gaan geloven. Maar deze mensen hadden heel veel wonderen gezien. Door de zee, ze hadden dorst, was water. Er waren allerlei wonderen gebeurd. En toch zat Egypte nog in hun hart. En dan komen ze in omstandigheden dat hun leider Mozes wegblijft en ze onzeker worden. En in die onzekerheid vallen ze weer terug op hun oude goden, hun oude gewoonten. En wat we hier zien en waar we hiermee geconfronteerd worden is de heiligheid van God. Het verbondsvolk waar hij zich mee verbond, maar zich niet met hem verbond. En dan zegt Mozes, oké, kom dan, sta dan maar op. En vers 26, hij ging bij de ingang van het, wie voor de Heer kiest moet hier komen. En alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem. En dat was zijn stam, dat was de stam van Levi. In het begin waren de oudste zonen apart gezet voor de dienst. We komen dat later tegen. Maar hier staat de stam Levi op en die zegt van oké, Mozes, wij gaan met je mee, we staan achter je. Ze wisten toen nog niet wat hun opdracht zou worden. Namelijk om iedereen die ze tegen zouden komen, die gezondigd had, te doden. Ik kan me er niks bij voorstellen. Hoe je dat zou moeten doen en hoe dat is geweest. Heel heftig. Maar er is dan ook sprake van een serieuze situatie. Een volk wat door God bevrijd is, uitgeleid wordt en zich helemaal van hem afkeert. En dan is daar Mozes. Mozes weer in discussie, in gesprek met God. En Mozes zegt van oké, maar kunt u dan toch niet vergeven? Ik vind dit zo mooi. We zien hier zo de Heer Jezus in, als middelaar, die spreekt met zijn vader en zegt van, maar kunt u niet vergeven? Schrap mij dan maar uit het boek. Oké, maar als ik dat dan op mij neem, als ik dan die zonde, geef dat dan maar aan mij, maar ga dan verder met hun. Waarom? Omdat hij zich bewust was van het getuigenis van dat volk dat bevrijd was uit Egypte. Ongelooflijk hoe Mozes hierin een voorbeeld is van de Heer Jezus. Hoe hij zich kwetsbaar opstelt en zegt, oké, maar schrijf mij maar uit, geef mij de schuld en laat het volk doorgaan. Want wat zullen anders de volken wel niet zeggen? En dan gaat het verder in hoofdstuk 33. Ik begin even bij vers 1. De Heer zei tegen Mozes, vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid en ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaac, Jacob onder ede heb geloofd, dat ik aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing en ik zal een engel voor je uitsturen. En ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de Hethieten, de Perizieten, de Gewieten en Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. De heiligheid van God en de onhandelbaarheid van het volk verdragen elkaar niet. En dan gaat het verder. Toen het volk deze onheilstijding hoorde, ging het in de rouw. Niemand deed sieraden om. De Heer had Mozes namelijk opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen, jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik ook maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik jullie al doden. Doe daarom je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. En vanaf de dag dat ze de Horeb verlieten, droegen de Israëlieten daarom geen sieraden. Onvoorstelbaar, de uitwerking van Mozes als middelaar. Mozes die zegt van, maar Heer, zo kan het toch niet. Delg mij dan maar uit. En zegt hij, oké, ik ga verder, maar ik ga zelf niet met jullie mee. Een engel gaat mee. Oplossing van het probleem. Compromis zou je kunnen zeggen. Dat moet toch kunnen? Nou, dan gaan we verder in vers 12, Exodus 33 vers 12. En dan zegt Mozes tegen de Heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt me niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch zelf gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik toegezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. En de Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. En de Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je, ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Eerst even tot zover. Ik vind dat zo bijzonder, hè? Dat eerste stukje. Mozes zegt tegen de Heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt me niet laten weten wie u met me mee zult sturen. Ik denk dan van, ja, maar dat heeft hij wel laten weten, namelijk een engel. Nou, je zou nog kunnen zeggen, ja, maar je hebt niet gezegd of het Gabriël of Michael was. Dat zou dan nog, hè, zeg maar dan even welke engel het is. Mozes neemt er geen genoegen mee. Hij neemt er geen genoegen mee. Die denkt, ja, maar ik kan niet verder als God niet zelf met ons meegaat. En weer is Mozes hier een geweldig voorbeeld van de Heer Jezus. En treedt hij op als pleitbezorger. En dan zegt hij, vers 13, laat mij weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen. En dan in vers 15, als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent? Mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat. Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. Hij was zich zo bewust van die verantwoordelijkheid, wat hier gebeurt, het getuigenis wat hiervan uitgaat. En daarom blijft hij aandringen. Dit is nodig om te laten zien dat wij uw volk zijn, namelijk dat u zelf met ons meegaat. En dan vraagt hij, laat mij toch uw majesteit zien. Ik wil even stilstaan bij de drie vragen die Mozes hier stelt. Drie fundamentele vragen voordat ze verder kunnen. Laat mij weten wat uw plannen zijn. Laat ons niet verder trekken als u niet zelf meegaat en laat mij uw majesteit zien. Voor mij ja, zijn dat drie keer een claim zeg maar, van Mozes, dat hij aandringt van laat mij toch weten wat uw plannen zijn. En ik weet niet hoe jullie dat zelf ervaren, maar je kan in je leven zo met die vraag worstelen van wat is nou uw plan? Wat is nou uw plan voor mijzelf, voor mijn gezin, voor de wereld misschien wel, voor ons volk. Andere vertalingen hebben het over, hè? Maak mij toch uw weg bekend. Wat hebben wij dat nodig? Dat we zijn weg leren kennen. En die geweldige houden, moet ik dan echt zelf meegaan om je gerust te stellen? Moet mijn aangezicht meegaan om je gerust te stellen? Als mijn gelaatstrekken meegaan? De aanwezigheid van de Heer? Wat hier gebruikt wordt, het woord, is het woord panim. En het is een Hebreeuws woord. Je zou haast kunnen zeggen, het is een afbeelding. Wij zouden misschien nu zeggen een selfie. De afbeelding van de Heer, Hij zelf, is echt nodig om erbij te zijn. Het gaat hier om de betrokkenheid en zorg van de Heer. Het feit dat je gezien wordt. En dat kan voor ons allen een zoektocht zijn. Wat de plannen zijn. En als je mij vraagt, nou, als je me nou 40 jaar geleden had gezegd van dat werk wat je nu doet, Wilfred, dat ga je dan doen, dan had ik je voor gek verklaard. Hoe kun je dat van tevoren bedenken? En datzelfde komt eigenlijk terug, laat ons niet verder trekken zonder u. Alleen dan nemen we immers een bijzondere plaats in onder het volken. Laat mij weten wat uw plannen zijn en laat me niet verder trekken zonder u. En als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb een paar baantjes gehad en dat ging eigenlijk niet zo goed. Ik wist alles beter dan mijn leidinggevende en ik ging er ook dwars tegenin. En nou, ruzie is een groot woord, maar ik was het in ieder geval fundamenteel oneens met het beleid van de organisatie en het werk en wat dan ook. Ik vond helemaal niks. Maar ik had ook wel in de gaten, volgens mij is dit ook niet echt heel handig of zo. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde, het was allemaal in de techniek. En ik had dat eigenlijk ook wel een beetje gezien. En ik heb echt tegen God gezegd, oké, nou, als u zie maar wat er komt. En toen kreeg ik de gelegenheid om bij Miedema aan het werk te gaan, Miedema Hout. En die zei, joh, kom maar bij mij. Ik heb al wat klusjes voor me en hij had wel een idee wat ik zou gaan doen. Ik heb het nooit gedaan. Ik moest iets met de machine doen, nooit gebeurd. En ik weet nog dat ik de eerste dag naar mijn werk ging. Ik liep van in Sneek, woonde in Sneek, moest met de trein en ik liep van huis naar het station. Dat was op loopafstand. En ik weet nog dat ik tegen God zei, oké, vanaf nu hou ik mijn grote mond en mijn eigenwijze mond. Ik laat het gewoon los. Ik ga nu gewoon wel aan het werk. En wat mij gevraagd wordt om te doen, zal ik wel gewoon doen. En uiteindelijk moest er eerst iets met elektriciteit. En toen moest ik, ga maar even op de auto, je moet even wat wegbrengen. En toen, ga maar even in het magazijn, want daar hebben we weer nodig. Ja, prima, joh, doet wel, dat is goed, prima. En ik had dat echt nodig, dat punt van overgave. Oké, Heer, ik vertrouw nu gewoon even op u, dat u het verder maakt. En nou, ik zie het als een groot wonder dat hij die 16 jaar die ik daar heb mogen werken, gebruikt heeft om mij te kneden en te vormen. Maar voor mij was het fundamenteel van ik wil dit niet doen zonder u. Ik wil dit met u doen. Laat mij niet verder trekken zonder u. En laat me weten wat uw plannen zijn. Ja, wat zijn Gods plannen? Het belangrijkste is jouw en mijn afhankelijkheid. Als ik kijk waar ik nu mee bezig ben en de dingen die ik mag doen, dan zit ik heel vaak met de vraag van ja, maar ik zou het verdere plaatje willen zien. En elke keer weer is het één stap vooruit en denk ik, oh ja, dit past, dit is goed. Maar dan weet ik nog niet hoe het de volgende stap is. Maar het is zo waardevol om op die manier je werk te mogen doen, want dan weet je gewoon dat hij vooraan loopt. Niet altijd makkelijk. Ik zou dat eindplaatje wel eens willen zien. Maar dat mag je zien als je terugkijkt op je leven. En Mozes begrijpt dat. Laat mij dan weten wat uw plannen zijn. En dan lijkt het wel alsof God zwicht. Alsof je, oké, moet ik dan echt zelf meegaan om je gerust te stellen? Ja, zegt Mozes, als u niet zelf meegaat, dan moeten we gewoon niet verder. Ik ga niet verder zonder u. En dan weer die duidelijk pleidooi voor dat getuigenis. En dan zou je kunnen zeggen, oké, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Vers 17. Dan denk je, nou, klaar. Hij heeft wat hij vroeg. God gaat mee. Maar dan gaat hij door. En dan zegt hij, laat mij toch uw majesteit zien. Ik vind dit zo gaaf. Heeft op Gods plannen. En laat mij uw plan zien. Laat me niet verder trekken zonder u. Oké, hij gaat mee. Klaar. Nee. Mozes verlangt naar de majesteit van God. Laat mij toch uw majesteit zien. Vers 18, zei Mozes. Hij antwoordde, ik zal mijn volle luister voor je langsgaan. In mijn volle luister voor je langsgaan. En in jouw bijzijn de naam van de Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn aangezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien, mijn gezicht mag niemand zien. Ongelooflijk. Ik weet niet of ik dat gedurfd zou hebben. Hij had zijn vraag was beantwoord. Hij had zijn punt gemaakt. Hij was klaar. Maar hij zei, nee, ik wil u zien. Ik wil dichter bij u komen. En ik weet niet hoe vaak jullie wel eens naar verlangen dat je Gods glorie, Gods majesteit mag zien. Het zijn voor mij die onverwachte momenten die dat markeren. Sowieso de reis naar Oekraïne. Toen ik in de auto stapte en onderweg ging, was er even een moment dat ik God heel dichtbij voelde. En zei van, ik ga met je mee. Het is goed. En ik had rust van binnen, van begin tot eind. Op een of andere manier was dat voor hem heel waardevol. Maar ik moet ook denken aan een heel ander moment. Ik was nog maar 10, of misschien net 20. En we waren betrokken bij de conferenties van de denominatie waar ik uitkom, de vergadering van gelovigen. En daar verzorgden wij de apparatuur. Maar als eind tieners, begin 20, ik weet niet precies hoe oud ik was, vond ik al die bijbelstudies niet altijd even boeiend. En dat was in Alphen aan de Rijn, daar moesten we vooraan zitten. Daar kon je niet even een tukje doen. Dus dan wisselden we dat een beetje af, mijn broer en ik. Dus ik lag lekker op het balkon achter, even lekker te doezelen. En hij zat mooi voorin. Zo hadden we het mooi geregeld. En terwijl ik daar zo lag, werd ik opeens opgeschrikt. Want het programma bestond in principe uit bijbelstudies en pauze. En dan was het meestal of voor de pauze of na of aan het begin wat zingen, maar niet tussendoor. Maar halverwege de bijbelstudie kwam er een aanbidding op gang. Wat eigenlijk ongewoon was. Dat was niet gepland, zeg maar. Nou is dat bij de vergadering, als het goed is, nooit. Maar ongeschreven regels zijn heel hardnekkig, kan je vertellen. Maar wat gebeurde? Ik denk, er gebeurt iets. En ik werd echt wakker. En voor mij was het in één keer zo indrukwekkend. Denk ik, hier is God. Hij is echt. Hij wordt echt aanbeden. En het was door de Bijbelstudie dat er dankbaarheid op gang kwam. En dat er een verlangen kwam om God te danken om wie hij was. En voor mijn gevoel was ik echt even op een plek van zijn aanwezigheid. Geweldig om dat te mogen ervaren. En dat heb je dan niet zelf in de hand. Maar ik snap die vraag van Mozes wel. Laat mij uw majesteit zien. Maar het is nogal een gevaarlijke vraag. Want hij had net gezegd van ja, maar als ik bij het volk blijf, dan zal ik ze vernietigen. Want ik verhoop mij niet tot die zonde. Blijkbaar was er bij Mozes zoveel vrijmoedigheid. Zo van, maakt mij niet meer uit. Maar ik wil uw glorie zien. Laat mij uw glorie zien. Met alle gevaar van dien, zou je kunnen zeggen. En dan vind ik het zo mooi. En daarin zie je dan in mijn ogen echt de liefde van God. En zeg, oké. Gaan we doen. Maar je kan niet mijn aangezicht zien, want dat overleef je niet. Je zal mijn glorie zien, maar ik zal jou in een rotsplet of een plek zetten. En mijn majesteit zal aan jou voorbij gaan. Fantastisch. Hoe hij hier zo meegenomen wordt in de intimiteit en de aanwezigheid van God. En mijn boodschap voor vanmorgen is dat we, net als Mozes, mogen verlangen, die vragen mogen stellen. Vragen over de plannen van God en de aanwezigheid van God, maar ook de aanbidding van God. Te midden van al die omstandigheden, hem mogen vragen om zijn aanwezigheid te laten zien, om hem te aanbidden. En dan even een detail. Want wat we niet gelezen hebben, is dat toen Mozes naar beneden kwam, toen gooide hij die 10 geboden kapot. Hè? Die tafels, die stenen tafels die Mozes gekregen had, met de wet erop, met het verbond, met zo boos. Bam, gooit zo die stenen kapot. Er is iets bijzonders mee, want in 32 vers 16 lezen we dat de platen waren Gods eigen werk en het schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. Moet je voorstellen, je krijgt iets van God, een cadeautje, die stenen tafels met de 10 geboden erop en je gooit ze kapot. Dan komt het hele gesprek wat we net gelezen hebben en dan begint Mozes opnieuw. En dan zegt de Heer tegen Mozes, hak 2 stenen platen uit, gelijk aan de vorige en dan zal ik op die platen de woorden schrijven die ook op de eerste stonden. Die jij stuk gegooid hebt. Het zijn van die kleine details. Mozes die ze kapot gooit en zegt, prima. Mozes, we gaan weer verder. We hebben nu zeg maar, dit stuk gehad en ik ga weer verder met jou. Maar je moet ze wel even zelf maken. Je hebt ze kapot gegooid. Moet ook zelf weer opruimen. Maar ik hak wel de woorden erin, want het zijn mijn woorden. Wat hebben wij dat nodig? Het woord van God. Wat hebben wij dat nodig? Dat hij met ons meegaat. Wat hebben wij dat nodig? Dat we zijn plannen, zijn aanwezigheid ervaren in ons leven. En ik hoop en bid dat we daarin verder mogen groeien. Dat we mogen groeien in het ervaren van zijn plannen, zijn met ons en zijn aanwezigheid en het aanbidden van God. En dan zul je zeggen van ja Wilfred, maar de omstandigheden van waarin wij leven zijn niet makkelijk. Maar als ik dan dit lees, deze geschiedenis, dan denk ik van nou, ik zou niet graag in de schoenen van Mozes gestaan hebben. Te midden van die omstandigheden. En dat, de opstand van het volk en dan dat geweld. En man, wat een geschiedenis. We leven nu in een bijzondere tijd. En ik hoorde dat jullie een groot plan hebben voor evangelisatie. Wat is dat gaaf, dat je dat mag doen. En ik wil jullie daarin ook aanmoedigen. En misschien mag ik iets meegeven van waarvan ik denk dat voor deze tijd van belang is. Als je de straat op gaat en als je met mensen in gesprek gaat. Het was eind augustus, begin september, dat ik zelf op straat ben gaan staan met de Geloof, Hoop en Liefdebank. Die oranje letters van het EO-programma. Maakt niet zoveel uit, maar het is een dingetje wat je kan gebruiken om het gesprek aan te gaan. En ik wilde dat heel bewust zelf doen, op straat, om gewoon te kijken van wat leeft er nu vandaag de dag bij de mensen. En wat is onze boodschap? Dat doen we als AGP ook, met sportsministry gaan we erop uit, naar scholen en studenten. Dus en was ik ook al mee geweest, maar ik denk ik wil het ook op straat doen, echt op straat. We stonden de Prinsentuin in Leeuwarden en met 10 vrijwilligers uit 8 verschillende kerken hebben we daar een zaterdag doorgemaakt. En ik heb zelf 11-12 gesprekken gehad op die dag. Het was niet heel druk, maar dat gaf ook de rust om met mensen in gesprek te komen. En al die gesprekken waren met mensen die niet geloofden. En het was eigenlijk, vond ik, makkelijk om het gesprek aan te knopen. Maar er stond iemand naast me. En een van de vrijwilligers, en die stond ook op zijn en die trok even aan en zei, ja, ik ga je over Jezus vertellen. poef, mis. Mis. Jij begint te lachen. En na een paar keer zei ze, oh Wilfred, jij doet dat anders. Ja, ik zeg, ik doe dat anders. Kijk maar eventjes. En wat ik daarvan geleerd heb en wat ook mijn verlangen is, is dat het zo belangrijk is dat wij niet beginnen met ons verhaal, maar dat wij ruimte geven aan hun verhaal. Dat is ook wat we onderwijzen vanuit AKP. En ik heb het daar zelf gezien. En aan het eind van de dag had ik een keer 2 jongens en een keer 3 jongens op de bank. Tussen de 16 en de 20 jaar. Vrienden. 2 jongens. Heel gesprek, niet gelovig. Over geloven en van alles en nog wat. Dan vind ik het mooiste moment altijd dat je voor ze kan bidden. Dus ik zei, mag ik voor je bidden? Voor al die mensen met wie ik gesproken heb, mocht ik bidden. Geen probleem. Geen enkel probleem. Vraag naar de omstandigheden waar ze voor willen bidden. Dus ik vraag aan die jongens, waar moet ik dan voor bidden? Nou, ja, dat we niet in verleiding komen. Ik denk, wacht even, waar ben ik hier? Ik sta toch in de Prinsentuin, ik spreek er met ongelovige jongens. Verleiding, waar hebben ze het over? Ik zeg, wat bedoel je? Ja, dat wij de goede keuzes maken in ons leven. Oké, hoezo? Ja, seks, drugs, alcohol. Ik zeg, maar wat is het probleem? Nou, ze zegt, de druk vanuit de groep is zo groot dat het voor ons heel moeilijk is om daarin staande te blijven en de goede keuzes te maken. Dus dat vinden we moeilijk. Dus daar mag jij wel voor bidden. Nou, ik zeg, daar wil ik graag voor bidden. Dat is een goed punt. Een half uur later, 3 jongens, precies hetzelfde verhaal. Ik vond het heftig. Jongens die niet geloven. En zeggen van, joh, wij willen de goede keuzes maken. Maar het valt niet mee. Want de druk vanuit de groep is enorm. En de laatste onderzoeken zeggen dat 80% van de nieuwe generatie aan de, we noemen dat dan softdrugs, maar het zijn gewoon drugs, aan de drugs zitten. Ongelooflijk. De nood is heel groot. En dan kunnen wij gaan staan en zeggen van, joh, je hebt een schuld en je moet je bekeren en Jezus is de weg. Ze hebben geen idee waar je het over hebt. Maar op het moment als jij naast iemand gaat staan en zegt, waar zit jij op je weg? En je loopt dan een eindje met ze op en je mag iets van Jezus laten zien. Dan gebeurt er iets. Er was een vrouw en die zei, jij staat hier niet om mij te bekeren. Nou, ik zeg, ik zou je het sterker vertellen, ik kan het niet eens. Kan ik niet. Ik zeg, maar kan je wel iets laten zien van mijn Heer en Heiland? Zeg, wat vind ik dit mooi. En het was voor mij een bevestiging dat wat in Matteüs 22 staat, bij die bruiloft, dat de leider van de bruiloft zegt, er is nog plaats. Er is plaats. We hebben iedereen uitgenodigd en nog is het niet vol. Ga naar de ingangen van de stad, naar de pleinen, naar de hoek en naar de straat en haal ze op. Goed of slecht, haal ze binnen. En ik geloof dat we in die tijd aangekomen zijn. En dat wat wij zelf door vallen en opstaan mogen leren, de plannen van God en de aanwezigheid van God en de aanbidding van God mogen uitdelen aan een wereld in nood. Wat hebben ze hem nodig? Wat hoop en bid ik dat het jullie lukt om naast mensen te staan. En gewoon eens te vragen van, joh, hoe is het met je? Wat leeft er in je? Luister. En sta versteld met wat er op je afkomt. Zoveel eenzaamheid, zoveel verdriet, zoveel gebrokenheid. En wat een voorrecht dat we ze dan mogen wijzen op onze Heer en Heiland. Ik hoop en bid dat er in Nederland een beweging op gang komt van mensen die kunnen luisteren op straat naar de mensen in nood. Daar wil ik graag mee afsluiten. Dat ook in gebed aan de Heer vragen. Vader in de hemel, we leven in een ontzettend bijzondere tijd die niet makkelijk is. En we hebben gelezen van Mozes, voor wie het ook niet makkelijk was. Maar wat een voorbeeld is hij voor ons, waarin hij zo uw Zoon, de Heer Jezus, weerspiegelt als pleitbezorger. Heer, en zo willen wij ook graag volgelingen van u zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde bent gekomen om vrede te brengen. En toen bent u weer weggegaan en gezegd, ik geef jullie mijn Heilige Geest en nu mogen jullie het doen. Jullie mogen vrede brengen in het hart van mensen. Heren, dan hebben we het zo nodig dat we uiteindelijk diezelfde vraag stellen als Mozes. Laat mij uw glorie zien. Heer, help ons, help mij om dat te blijven doen. Uw glorie zichtbaar te maken door ons heen. Omdat we zelf ja, ook in die plek zijn waar u alleen bent. Heer, daarvan uit kunnen we uitdelen, rijk uitdelen naar een wereld in nood. Help ons, Heer, om dat op een manier te doen die goed is, die past bij deze tijd. Laat u zelf zien in deze duistere wereld. Heer, help ons om in woord en daad trouwe volgelingen te zijn van u. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw grootheid, dat u die grote pleitbezorger ons grote voorbeeld bent, maar ook mijn redder. Dank u wel dat u met ons meegaat. Zegen ons zo ook in deze week, in Jezus' naam. Amen.